Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
Beleggerspanel.
Beleggers kijken deze dagen vol verwachting naar de plannen van Apple. En in de Verenigde Staten brengt het compromis over het schuldenplafond rust in de markt. Maar het is de vraag of het een structurele oplossing is. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Vandaag met Koen Bende, directeur van Mercurius Vermogensbeheer, en Martijn Rozemuller. En hij is Head of Europe bij Van Eck. Welkom allebei. Laten we eerst maar eens beginnen met jullie laatste transactie, Martijn.
Ja, nou, voor mij was dat een wel bijzondere. Zoals mensen wellicht weten, ben ik nogal een fervent ETF-belegger. Nou, dat gaat een beetje, denk ik, hand in hand met mijn vak. Mm. Maar de laatste was best wel een bijzondere, denk ik. Eentje die de defensiesector volgt. Dus beleggen in fabrikanten van verdedigingswapens.
Ja, dat mocht een tijd lang niet natuurlijk, hè?
Daar was een hoop over te doen. En er is nog steeds veel over te lezen in de media ook. Maar met name lees je steeds vaker dat er wat rationeler naar gekeken wordt. En sinds
de oorlog in Oekraïne natuurlijk ook.
Ja, exact. Is er toch ook best iets voor te zeggen, juist vanuit een ESG-perspectief, om dit juist wel te willen doen. Nou, in ieder geval een onderwerp waar veel over te zeggen valt en veel meningen over zijn.
Maar jij bent erin gestapt dus?
Ik ben persoonlijk ingestapt, omdat ik inderdaad niet alleen denk dat het een goede investering kan zijn. Ik denk ook dat het een sector is die, hoe dan ook, helaas moet bestaan. Hmm. En een sector die helaas moet bestaan heeft ook beleggers nodig.
Ja, wat geeft dat het door? Dat het een goede investering is? Of?
Beide. Ik denk dat dat een beetje hand in hand gaat.
Ja. Koen, wat is jouw laatste transactie?
Onze laatste transactie is dat wij in ons vermogensopbouwprogramma, al dan niet voor pensioen, China iets afgebouwd hebben. En dat iets breder in emerging markets neergezet hebben.
Waarom China afgebouwd dan?
Nou, we zien dat daar toch wat specifiek. Het blijft wat langer achter dan we gehoopt hadden. We hebben er nog eens goed naar gekeken. En we zien dat in die nieuwe positie die we genomen hebben, daar ook China voldoende in voorkomt. Maar toch de risico's iets breder gespreid zijn richting andere opkomende landen, zoals India en Zuid-Amerika. Die ook in dat mandje zitten. Ja, dus een verbreding van die scope.
Omdat China het nog even niet waarmaakt op dit moment allemaal.
Nou, omdat er in die andere landen ook kansen liggen die je dan laat gaan ten koste van de concentratie in ten faveur van een concentratie in China die dus misschien wat minder goed uitpakt.
Ja, laten we het hebben over de Verenigde Staten. Ja, compromis bereikt daar over het schuldenplafond. Lang over gesteggeld. Maar ja, eigenlijk wisten we van tevoren ook wel dat ze eruit zouden komen, toch?
Ja, dit is altijd zo'n discussie die periodiek terugkomt. Ja. Het is bijna onvoorstelbaar dat daar dan uiteindelijk niet een akkoord komt, omdat de gevolgen na één keer enorm zouden zijn. Maar het is toch iedere keer wel weer een beetje spannend. Je ziet toch dat de markt zich dan toch een klein beetje op zijn hoede houdt.
Ja, maar er is dus een deal, er wordt een klein beetje bezuinigd. Wat doet die deal met de markt?
Nou ja, op dit moment, het feit dat die deal er is, geeft iets van opluchting. Hè? Een soort van, ja, je gaat ervan uit dat het niet gebeurt. Maar als het wel gebeurt, dan is het een serieus probleem. Dat risico is naar de achtergrond voor de korte termijn. Ik denk dat het ook toch goed is om te kijken wat er op de iets langere termijn gebeurt.
Maar die schuld die loopt maar op, hè?
Dat proberen ze nu dus
beetje bezuinigen.
De begroting te houden op het niveau van 2022. En misschien ook wel een van de overwegingen die Martijn nam in zijn beslissing om zijn meest recente aankoop te doen. De Amerikaanse staat mag wel meer uitgeven aan defensie. Maar als de totale taart hetzelfde moet blijven en het stukje voor defensie wordt groter, dan betekent dat alle andere stukjes kleiner gaan worden. Nou, wat zijn dan die andere stukjes? Die andere stukjes zijn heel veel dossiers die de Democraten hoog op de agenda hadden staan en de Republikeinen wat minder. Maar een stukje wat minder geld gaat krijgen is bijvoorbeeld infrastructuur, alle verbeteringen daarin.
Dat is best jammer, want die was al niet zo heel best in een aantal Amerikaanse staten.
En als je dus dan gaat kijken naar wat zijn de langere termijn gevolgen van deze beslissing, dan is dat wel degelijk een rem op de economische groei van Amerika. Want als het wegennetwerk, de luchthavens, ervoor zorgen dat mensen langer in de file, in de rij,
kost allemaal geld in.
Ja. Dat kost allemaal geld. Dat is allemaal waste of the economy. Dus we kunnen nu inderdaad de vlag uithangen. Hiprooi, we hebben een deal en we kunnen weer door met z'n allen. Maar natuurlijk, je moet dat schuldenniveau niet al te hoog op laten lopen. Maar het schuldenniveau meet je altijd ten opzichte van de grootte van de economie. Mm-hmm. En wat nu gedaan is, de schulden zijn gekapt. Maar de economische groei gaat daar ook minder toe door. En ja, ik denk dat je goede schulden hebt en slechte schulden. Een schuld die je gebruikt om de infrastructuur van het land beter te maken.
Dat zou een goede schuld kunnen zijn.
Om een tweede Brienenoordbrug neer te leggen. Of een tweede Brooklyn Bridge. Ja. Waardoor je sneller in New York City komt. Dat is een goede investering.
Ja, maar goed, op de financiële markt heeft dan deze deal die rust weer teruggebracht. Ja, nou,
voorlopig.
Ja, want er wordt nu een beetje afgewacht van gaat die recessie er komen?
Nou ja, dat. Plus dat een aantal van de, of in ieder geval één van de kredietbeoordelaars heeft gezegd dat ze voorlopig de VS nog op een negative outlook hebben staan. Of een negative watch. Fitch. En dat is natuurlijk niet voor niks. Dat heeft misschien wel te maken met het feit dat deze discussie zo vaak terugkomt en dat er nog steeds niet echt een structurele oplossing is. Maar het is voor Amerika natuurlijk geen fijne gedachte dat ze wellicht die hoogste rating ooit kwijt zouden raken. Want dat zou gevolgen hebben voor de rente. En dan zeker met een, laten we zeggen, enorme staatsschuld. Is een kredietwaardigheidsdaling en een rente die daarmee gaat stijgen. Ja, die kan best funest zijn voor zo'n land.
Ja, inderdaad. Maar ook de vraag van, komt er een recessie of niet? Wat denken jullie?
Ik denk dat daarvoor de economische cijfers, dan kijk even terugkijken naar het banenrapport van afgelopen vrijdag, dat toch dermate sterk is dat de kans op een recessie niet heel erg groot is. Je ziet aan één kant.
Het draait lekker door eigenlijk.
Over het algemeen wel. Even de klok terugzettend naar voor vanmorgen 2:30... waarop die dam doorging, die ook gevolgen gaat hebben voor de landbouwprijzen, towerprijzen die omhoog gaan.
In Oekraïne,
en misschien weer korte termijn even een tik in inflatie omhoog zou kunnen geven. Ja. Zie je dat prijzen dalen. Daar hadden we het net nog over. De boterprijs van Edin die lager is, onder andere. Zorgt ervoor dat er toch, het allemaal net, we gaan langs het randje, maar ik denk niet dat je langs in een recessie terecht.
Nee, want veel mensen kijken ook volgende week naar de Fed. Wat gaan ze doen? Gaan ze pauzeren? Gaan ze de rente toch nog weer verder verhogen?
Ja, ik moet even de kristallenbol tevoorschijn halen. Maar ik zou eigenlijk verwachten een pauze.
Een pauze. Ja. Even kijken wat er, en dan misschien later weer oppakken. Ja. Ander nieuws dan uit de Verenigde Staten. 10 grote verzekeraars die stappen uit een belangrijk internationaal samenwerkingsverband. Het gaat over verduurzaming. Verzekeraars die lid zijn, die hebben afgesproken hun fossiele beleggingen terug te dringen naar nul in 2050. Maar zo'n afspraak zou in strijd zijn met de Amerikaanse mededingingswet. Want daardoor zouden de prijzen van consumenten omhoog kunnen gaan. En dat mag niet door die prijsafspraak, door deze afspraak.
Dat is wat eigenlijk de andere demonstrerende ploegen, eigenlijk de anti-woke beweging,
anti-klimaat
activisten gezegd hebben. Van, ja, als je dit doet, dan wordt de prijs veel te hoog. Want de competitie wordt minder als je al die maatregelen neemt. Ja, ik denk dat 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 zou je misschien kunnen beargumenteren. Dat is een hele korte termijn. Ik denk dat de verzekeringspremie die je on the long run betaalt veel moeilijker is. Maar het geeft ook wel een dilemma. Want ja, er zijn dus een aantal partijen die zich eerst gecommitteerd hadden voor iets en nu daar weer uitstappen. Wij moeten als beleggers of beleggers voor anderen steeds meer rekening gaan houden met hoe wordt er gestemd, hoe goed ben je bezig met sustainability, met als dan een bedrijf op het ene moment in 2021 een handtekening onder iets zet en vervolgens anderhalf, twee jaar later zegt... oh nee, misschien hebben we heeft deze groep toch ook wel gelijk. En we halen het maar weer door.
Zo kan je niet bouwen, bedoel je?
Oh, dat vind ik toch wel heel erg lastig... om daar uiteindelijk je beslissing op te nemen.
Als beleggers ergens een hekel aan hebben, is het onzekerheid. Ja. En er zijn maar weinig dossiers waar zoveel onzekerheid omheen hangt tegenwoordig... als het hele ESG-dossier. We hebben onlangs in Europa nog gezien... dat die hele SFDR-regeling die veel duidelijkheid zou moeten brengen... eigenlijk niet heel veel verduidelijk heeft... We zien in Amerika al langer heel veel tegengeluiden... tegen de noodzaak om alles gelijk te gaan verduurzamen.
En daar zijn die verzekeraars dus ook voor gezwicht, dus blijkbaar. Want ze hebben in eerste instantie toch een handtekening gezet.
Ja, en ik denk dat de lobby eigenlijk tegen al deze maatregelen... heel creatief gekeken heeft naar de mogelijkheden die de wet biedt.
En daarom die mededingingswet...
En die mededingingswet gevonden heeft als een stok om mee te slaan. En hoewel het misschien creatief is... en misschien ook zelfs wel een klein beetje oneigenlijk gebruik... snap ik wel dat... grote verzekeraars met toch een beetje angst voor al dit soort juridische gevolgen. Ja, dan gezwicht zijn. Maar het is natuurlijk wel een beetje een vreemd verhaal.
Ja, maar goed, inderdaad, als je eerst bijvoorbeeld aandelen hebt gekocht... wat jij zegt, van het bedrijf waarvan je denkt... ze gaan niet meer investeren in fossiele subsidies. Tenminste, in 2050 moet het nul zijn. Nu ineens draaien ze dat terug. Wat ga je dan doen? Stap je er weer uit?
Nou ja, in theorie zouden bepaalde beleggers... die daar echt heel streng in de leer zijn... inderdaad moeten besluiten om dan bepaalde posities te verkopen... Het probleem is natuurlijk wel dat je dan een beetje een speelbal wordt van een aantal lobbyclubs uiteindelijk. En of dat nou echt de bedoeling is, ik denk, daar zijn we nog lang niet misschien, maar ik denk dat je eigenlijk als financiële industrie breed, misschien wel meer gewoon met je eigen gezonde boerenverstand aan het werk moet. En misschien ietsje minder alle steeds veranderende regels volgen. Op het moment dat je zelf jezelf in de spiegel kan aankijken.
Minder dogmatisch eigenlijk, maar...
Eigenlijk wel. Dat zou beter zijn. Ja. Alleen of we dat aandurven met z'n allen... en of we daar de ruimte voor krijgen, dat is zeer de vraag.
Ja, maar je wordt natuurlijk gigantisch gegijzeld dan... door zo'n groep die nu heel erg op de korte termijn zegt... van dit is mededingingswetgeving... waardoor je de verkeerde kant op gaat. Het is ook... juist voor die verzekeraars een gigantisch bedrijfsrisico... als er allerlei zaken zijn, veel meer natuurimpact is.
Ja, maar zijn misschien, ook mensen van... voorlopig hebben we nog fossiele brandstoffen nodig. Dus voorlopig ga je er alleen in investeren.
Het is niet alleen fossiele brandstoffen. Het is ook de gevolgen van klimaatverandering... treffen met name de verzekeraars. Kijk wat er in Italië allemaal gebeurt. Wat er daar onder water staat. Ik bedoel, zonder een damdoorbraak. Dat is een gigantisch bedrijfsrisico voor verzekeraars. Moeten ze dat gaan uitsluiten? Dat leidt ook weer tot allerlei rechtszaken. Dus je bent gewoon een speelbal.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
Ja, we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Koen Bender en Martijn Rozemuller. Ja, de OPEC heeft besloten om de olieproductie te verlagen. 1,4 miljoen vaten per dag. Saoedi-Arabië gaat vanaf 1 juli vrijwillig ook nog eens minder olie produceren. En dan gaat het om 1 miljoen vaten per dag. Ja, dat moet allemaal gebeuren om die dalende olieprijs een beetje te stutten. Ja, want niks helpt, hè. De vorige keer hebben ze het ook al gedaan. De olieproductie verlagen. Maar het heeft een kleine opleving teweeg gebracht, maar daarna niet meer.
Nee, het is natuurlijk. Er zitten altijd twee krachten in dit speelveld. De vraag en het aanbod. Het aanbod kunnen ze natuurlijk dan wel beperken, dan wel vergroten. Ja, de vraag hebben ze uiteraard geen invloed op. Met name toch wat tegenvallende signalen uit China. Zijn denk ik reden voor die daling van de olieprijs. Ja, dit is misschien een doekje voor het bloeden. En misschien werkt het kortstondig. Maar op de wat langere termijn heb je gewoon. Die extra vraag nodig om de prijs te stutten. En Saoedi-Arabië heeft geloof ik het gebaar voor 1 maand gemaakt. Ja, of dat nou echt een sterk signaal is, dat kan je afvragen.
Ja, want ze zijn het ook niet echt eens, hè? Want Rusland gaat over het algemeen ook redelijk door. Ze moeten ook die oorlog in Oekraïne natuurlijk ook betalen. Die verkopen ook nog olie onder de kostprijs, hè?
Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke... verstorende factor op het speelveld. Het is ook wel apart dat daar eigenlijk door de rest van OPEC weinig over gezegd of gedaan wordt. Althans niet achter open deuren. Opvallend was dat belangrijke persbureaus zoals Reuters en Bloomberg deze keer ook niet bij de meeting mochten zijn. Dus Saudi-Arabië inderdaad 1 miljoen vaten minder. Dat is 10% van hun productie. Je zou kunnen zeggen dat als er één land... de Saoedi's hebben het heel erg hard nodig... een olieprijs van $80 om hun begroting te dekken. Mm-hmm. Nou, die olieprijs zit daar 10% onder. Als je dan ook nog eens een keer 10% minder produceert... Ja, dan loop je begrotingstekort in rap tempo op. Ja. Dus dat hou je ook niet lang vol. Je kan ook niet zeggen, we gaan dit een jaar doen... want dat kost ze tientallen miljarden.
Ze hebben er baat bij dat die prijs omhoog gaat.
Zij hebben er baat bij dat de prijs omhoog gaat... Ja. Om hun economie te vernieuwen en te hervormen. En dat lukt op deze manier niet... Dus het is geen goed moment wat dat betreft om Bin Salman te heten.
Nee, want die verlaten olieprijs, wie verlaten productie? Wie gaat die verlaten productie merken uiteindelijk?
Ja, ik denk niet dat wij het voorlopig heel erg gaan merken hier in Nederland aan de pomp, als je dat bedoelt. Ik denk dat dat vooral ook samenhangt met vragen uit bijvoorbeeld China. Hè, pas als die vraag ook toeneemt, ja, dan zul je misschien zien dat het... enig effect hier gaat hebben. Maar
de gasprijs ging gisteren ineens omhoog. Hè? Omdat er weer meer vraag is uit Azië, toch vanwege LNG. Ik bedoel, maar nog geen olie dus.
Nee, olie nog niet. En die gasprijs die ging weliswaar wat omhoog... maar bij lange na nog niet op de niveaus waar die in het verleden was. Het geeft wel aan dat je... kijk, de kwetsbaarheid... om te beleggen in bedrijven die ook hier weer een speelbal zijn... van krachten die ze zelf niet in controle hebben. Een BP en een Total Fina hebben natuurlijk geen enkele zeggenschap... over datgene wat er binnen OPEC of Rusland gebeurt. Maar een heel belangrijk deel van hun waarde... wordt wel bepaald door de prijs van dat product... Ja, voor een andere sector, bijvoorbeeld banken... zou je kunnen zeggen dat een heel belangrijk deel van de waarde van banken... wordt door de stand van de rente en bijvoorbeeld door wet en regelgeving. Nou, die wet en regelgeving, daar zou je van kunnen beargumenteren... dat als ze zich beter gedragen er minder wet en regelgeving komt. Dus daar zou nog een invloed op kunnen zijn. Maar in de basis kunnen ze de stand van de rente ook niet bepalen. Dus je wil het liefste toch beleggen in bedrijven... die in een bepaalde mate controle hebben over hun eigen lot. En dat is heel moeilijk, want er is altijd wel een onderdeel... wat je niet kan beïnvloeden. Maar deze bedrijven hebben toch wel dermate veel afhankelijkheid... van iets wat ze niet kunnen beïnvloeden. Dat je daar als belegger heel erg bewust van moet zijn. Misschien moet zeggen, nou, die olieprijs is nu extreem laag. Het kan niet anders dat die gaat stijgen. En dus neem ik een positie erin. En de andere kant op. Maar het is veel meer een trading ding dan dat het echt een lange termijn belegging is.
Oké, dan gaan we nog even naar Apple trouwens. De Worldwide Developers Conference. Jaarlijkse evenement van Apple. Ja, nieuwe producten aangekondigd. De VR-bril.
Ja, ik heb hem helaas niet op nog, want hij was nog niet leverbaar.
Maar zou je hem willen hebben?
Nou, het lijkt me heel grappig om een keer te proberen.
Ja, maar dan zet je hem toch één keer op. Daarna verdwijnt hij toch ergens in een la, of niet?
Nou ja, dat was een beetje de vraag. Kijk, we hebben natuurlijk ooit met z'n allen ook gedacht... dat die mobiele telefoon een beetje overbodig iets was... wat bijna niemand zou gaan gebruiken.
En nu zit iedereen al vastgeplakt.
Ja, ik kreeg toevallig gisteren nog die van mijn jongste dochter in de handen... en zag dat ze ongeveer 5 uur per dag af en toe dat ding gebruikt. Dus ja, dat is opeens een soort noodzakelijkheid geworden. Ja. En dus ja, dat geeft wel te denken. Gaan we uiteindelijk ook met zo'n kap oplopen? Google is het een aantal jaren geleden niet gelukt om ons zover te krijgen.
Nee.
Apple is natuurlijk in het verleden wel succesvoller gebleken... in het, het aanpraten van iets waarvan we dachten dat we het niet nodig hadden... en het dan opeens toch heel erg nodig gaan hebben.
Ja, maar ik hoorde ook iemand zeggen inderdaad van met zo'n VR-bril... als iemand het kan, dan zou het Apple moeten zijn. Want de rest is het inderdaad niet gelukt. Ik bedoel, hebben niet heel veel van die dingen verkocht nog.
Ja, ze zijn in het verleden succesvol geweest. En het hangt natuurlijk ook heel sterk samen in hoeverre ze dat ding kunnen laten samenwerken met bijvoorbeeld je iPhone, met je apps die je toch gebruikt. Ja. Op het moment dat daar een soort natuurlijke link wordt gelegd, Ja, dan zou ze dat best eens kunnen lukken. Kijk, de voornaamste reden, denk ik, waarom of mensen wellicht met zo'n ding gaan lopen. Of waarschijnlijk
een soort duikbril eigenlijk,
zitten.
Hè?
Ja. Ja, nou ja, of een skibril inderdaad. Ja. Maar ik verwacht bijvoorbeeld veel van gaming toepassingen. We hebben een aantal jaren geleden een ETF gelanceerd op de gaming-industrie. Nou ja, daarvan had ik toen eigenlijk niet verwacht dat het zo hard zou gaan, dat het zo'n succes zou worden.
Mm-hmm. Dus, nou ja, gelukkig had je daar een Nvidia in.
Nou ja, het blijkt ook inderdaad goede side effects te hebben. Ja. Bijvoorbeeld als je naar kunstmatige intelligentie kijkt. Maar nou goed, en overigens een klein verschil misschien met destijds toen Google het probeerde. Techniek is nu inmiddels een stuk verder. Sneller, meer rekenkracht. Dus misschien dat de beleving nu ook wat
beter is. Maar verwacht u er veel van die bril?
Het is wel grappig. Ik was gisteravond hier en ik sprak net even met een van de redacteuren die er toen ook was. Inmiddels zijn de eerste journalisten in de Verenigde Staten die dat ding op hebben gehad. Die hebben hem ook kunnen vergelijken met wat Meta en andere leveranciers hebben. Dit schijnt echt wel beyond te zijn in beleving. Of het ook echt een functionaliteit gaat hebben.
Ik in denk plaats dat van helemaal leuk.
Nou, kijk, het grappige is dus. Apple heeft zijn eigen lot kunnen bepalen op heel veel gebieden. Als je het hebt over bedrijven met eigen lot. Ze hebben iets gecreëerd, wat Martijn ook al zei. Wat nu niet meer uit ons leven weg te denken is. Waarvan we vroeger dachten dat we het niet nodig hadden. En als je heel stil aan gaat kijken. Die iPhone weet exact waar je bent. Af en toe begint Siri tegen je te praten. Je horloge weet of je aan het sporten bent. Want je hartslag gaat hoger. Eigenlijk weten ze alles al. Het enige wat ze nog niet hadden.
Als je zo waren ze opzond, ogen, is best eng eigenlijk.
Ogen van jouw lichaam. En zien wat er om je heen gebeurt.
Dat weten ze nu ook.
En dus als we het nou hebben over kunstmatige intelligentie. Volgens mij is dit allemaal embedded rondom kunstmatige intelligentie. Apple weet dadelijk alles van je. Dan de KGB, de CIA.
Ik ga die bril niet kopen hoor.
Ik heb in ieder geval vast één leuke toepassing bedacht. Ik was afgelopen weekend, wat ik wel vaker doe, een rondje fietsen in Friesland. Op mijn racefiets. En dan stippel ik van tevoren een beetje een route uit en dan fiets ik verder op de gok. Het lijkt me fantastisch om zo'n ding op te hebben. Heb ik ook geen last meer van die vliegen en die mugjes. En dat je dan in een soort augmented reality, want dat hebben ze naast virtual reality natuurlijk ook in dat apparaat gestopt. Ja, als het ware de Strava-kaart voor je ziet. Dat je precies ziet wat je gemiddelde snelheid is. Dat je misschien ook nog kan zien waar je vrienden fietsen. Eigenlijk is dat
een soort gaaf, Martijn. En dan kun je een rondje gaan fietsen op de maan.
Kunnen we ook doen.
En dat Apple zometeen ook je ogen weet en zo, alles van, dat maakt je niet zoveel uit.
Ja, kijk, daar zit natuurlijk een gevaar in. Op het moment dat je op straat loopt met je vrouw, moet je oppassen waar je wel en niet naar kijkt. Want Apple kan je zomaar.
Wordt allemaal geregistreerd, inderdaad.
Ja. Maar kijk, ik heb
misschien
daar
ziet je vrouw
iets minder
heel anders uit opeens.
Dat zou ook nog kunnen. Krijg je ook een hele andere ervaring van. Nee, ja, goed. Er zullen ongetwijfeld privacy issues aan zitten. Ik denk daar misschien altijd iets te makkelijk over. Dus laat ik daar nog eens goed over nadenken.
Dank jullie wel. Kom, ben de directeur van Mercurius Vermogensbeheer en Martijn Rozemuller. Hij Head of Europe bij Van Eck.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
En het panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen praat ik met FD-collega Pieter Kouwenberg over het einde van het gedwongen huwelijk tussen KLM en staatsagent Jeroen Kremers.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het OpenUp-platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!